Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet. Matthias, welkom. Meer dan welkom.
Dankjewel.
Ik heb met heel veel plezier jouw toch wel kritische noot rondom corona gelezen. Ad, jij bent aangeschoven om af en toe ook in het gesprek te mengen. Ik denk dat dat een hele fijne toevoeging kan zijn. Jij bent klinisch psychologie, heb jij gestudeerd in Gent.
Mm-hmm. Klopt.
En jij hebt je zeg maar afgevraagd in artikelen, die onder andere in De Knak ook hebt gepubliceerd, van waarom laten we ons zo makkelijk dat wat ons zo dierbaar is, plezier, vertier, uitgaan, daar waar we eigenlijk ons leven, waarom laten we dat met zoveel gemak afnemen?
Dat is inderdaad een van de zaken die ik mij afgevraagd heb, ja.
We moeten ergens beginnen.
Naast nog een aantal andere zaken.
Precies, we moeten ergens beginnen. Ja. Maar dat was in ieder geval, laten we er stap voor stap doorheen gaan. Dus dat was er een van. Dus misschien kan jij toch even toelichten, wat gebeurt er in de psychologie? We hebben heel veel gehoord van virologen. Mm. Dus die hebben ons heel veel uitgelegd, proberen uit te leggen waarom we dit allemaal moeten doen. Maar nu vanuit jouw vakgebied, waarom laten we dan ook dat zo makkelijk over ons heen komen?
Ja, dat is inderdaad een vraag die ik mij zeer uitdrukkelijk gesteld heb. Of dat is iets dat mij sterk is opgevallen direct. Hè. Dat we inderdaad, dat mensen op een voorheen nooit te voorziene manier bereid waren om hun vrijheid, hun welvaart en zo verder enzovoort, hun plezier ook, op te geven en mee te stappen in een reeks maatregelen die eigenlijk ongezien zijn in de geschiedenis. Hè. We hebben nooit, is er voor een epidemie of voor een pandemie, zijn er maatregelen genomen van een dergelijke omvang. Dus dat is iets dat mij inderdaad van in het begin opviel. Naast bijvoorbeeld ook, ik ga er onmiddellijk nog een andere factor bij vertellen of bij vermelden. En naast bijvoorbeeld ook het feit dat er van in het begin van de coronacrisis één zeer relevant fenomeen nooit onder de aandacht gebracht werd. Of misschien enkel in de marge onder de aandacht gebracht werd. En dat was eenvoudigweg het gegeven dat de maatregelen die genomen werden, op zich ook veel slachtoffers zouden eisen. En dat was eigenlijk van in het begin duidelijk. En dus van in de eerste weken, denk ik, van de crisis, meldde de VN, naast Oxfam en 11.11.11 ook, als ik me niet vergis, maar die waren iets later, melden dat de lockdown voor hongersnoden zou zorgen, die quasi zeker meer slachtoffers zouden eisen dan het coronavirus in het slechtst denkbare scenario zou geëist hebben. Dat verdween in de marge.
Ja, misschien toch ook, weet je wel, ver weg is dan, weet je wel, maar dit is ons probleem nu. Nu worden wij bedreigd.
Ja, zeker, 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 zeker. Dat is, die factoren spelen zeker mee.
Maar het is natuurlijk ook de anderen die geen zorg meer konden krijgen. De mensen die depressief worden. Al dat.
Ook die slachtoffers. Ja.
En dat is dichtbij.
Excuseer me?
En dat is dichtbij. Hè?
Dat is dichtbij. Inderdaad, er waren veel negatieve gevolgen van de maatregelen, zeer ernstige negatieve gevolgen van de maatregelen, die redelijk dichtbij waren en die ons wel rechtstreeks raakten. En ook die maatregelen op een of andere manier werden niet echt in de media geprofileerd en leefden niet echt onder de bevolking. En dat was zo, eigenlijk werd de meest elementaire afweging die men in zo'n situatie zou moeten maken, namelijk hoe verhoudt de remedie zich tot de kwaal, die meest elementaire afweging werd eigenlijk quasi nooit gemaakt. Er verscheen regelmatig een wetenschappelijke paper die inderdaad een soort projectie maakte en wees op de immense negatieve gevolgen van de maatregelen, maar die vermochten nooit om eigenlijk echt in aanmerking genomen te worden als een mogelijk een tegengewicht of een limitering, een remming, een mildering van de uitgevoerde maatregelen. Dus dat was iets dat mij enorm opviel van in het begin. Er was veel onzekerheid, er werden zeer verregaande maatregelen genomen en nooit werd er eigenlijk echt een afweging gepresenteerd in de media van oké, laat ons nadenken, dit is het mogelijkste aantal slachtoffers dat het coronavirus kan maken. En daarnaast, dit zijn de waarschijnlijke slachtoffers die de maatregelen zullen eisen. Dat viel mij dus enorm op.
En dat is, hè, jij woont in een ander land dan wij. Maar eigenlijk over heel de wereld is de politiek door dezelfde processen heen gegaan. Er zijn experts die min of meer de politiek hebben overgenomen. Het is een soort take-over.
Ja, absoluut. Eigenlijk hebben we op zijn minst tijdelijk de democratie zien het onderspit delven tegenover de technocratie. Dat was duidelijk dat eigenlijk van in het begin van de crisis was het duidelijk dat men niet de politici als autoriteitsfiguren percipieerde, maar wel de experts. En dat was volgens een zeer elementaire redenering. We hebben een probleem met een virus, dan consulteer je een viroloog. In België waren er krantenkoppen, de meest sprekende vond ik de volgende. Op een bepaald moment was er een minister van Onderwijs, want in België hebben we meerdere ministers van Onderwijs, dat weten jullie. Maar was er een minister van Onderwijs die het aandurfde om te zeggen dat hij de scholen terug zou openen, vroeger dan voorzien, omdat het eigenlijk onverantwoord was volgens hem om de scholen zo lang te sluiten. En de volgende dag stond er een artikel in de krant. Wat ken jij van virussen? Tegen de minister gerecht. En inderdaad, dat was de hele elementaire redenering.
Maar de politiek was dus uitgeschakeld?
De politiek was grotendeels uitgeschakeld, ja. Het psychologische proces dat de maatschappij in zijn greep had, of in haar greep had, in zijn greep had, was schakelde de politiek eigenlijk grotendeels uit. Plaatste hen op de tweede plaats.
Ad, jij hebt er ook al vaker van ja. Dat jij zo verbaasd bent inderdaad van waarom wordt hier geen politiek gevoerd?
Ja. Nou ja, ik herken de analyse natuurlijk helemaal. Hè. Dus de blikvernauwing die eigenlijk opspeelt. Hè. En die niet alleen maar rationeel is, maar waarin je voelt dat daar een enorme stemming of angst een rol speelt. Die op de een of andere manier niet doorbroken lijkt te kunnen worden. En dat is het, denk ik, het fascinerende. Hè. Want er komt af en toe wel een bericht naar buiten, maar het slaat niet aan. Het glijdt er meteen weer af. Nee. En in Nederland hebben we natuurlijk gezien, anders dan in België, dat aanvankelijk de politiek nog een soort tegenwicht wilde bieden. Mm. Er was ook het idee om de scholen open te laten.
Nou, dat heeft maar even geduurd. Van Mark Rutte, vergeten. Maar...
Ja, en er was ook natuurlijk ook op aanraden van het RIVM in Nederland was toen, we gaan weer toewerken naar groepsimmuniteit.
En de scholen houden we open.
Dus er was een hele, toch wel echt een politieke beslissing. Maar je merkte, en ik denk dat dat ons allemaal te denken geeft, en daar gaan we het ook over hebben, maar je merkte dat eigenlijk de politiek het heel snel los moest laten. Alsof het, Plato spreekt wel over het beeld van de manner, die paarden moet mennen. Het was hier alsof de paarden, het volk, en dit was overigens bijna een pact tussen medische wetenschappen, virologen, medici en de leraren, eigenlijk in staat waren om in een weekend eigenlijk die hele agenda omver... En de politiek stond denk ik op dat moment ook voor dilemma van zetten we door en komen we met het afgewogen verhaal en gaan we tegenspel bieden of kantelen we mee. En ik denk dat de druk zowel vanuit het buitenland, want België was bijvoorbeeld heel kritisch op Nederland, het was onverantwoord en noem maar op. Dat ze het niet hebben aangedurfd. En vanaf dat moment is ook die blik bij ons ook steeds meer eigenlijk in dezelfde vernauwing terechtgekomen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
En jij hebt Salomon As, als ik het goed uitspreek. Dat zeg je dat?
Ash, ja.
Ash,
ja.
Die heeft daar al onderzoeken naar gedaan in welke psychologie we dan, massapsychologie, waar we dan in terechtkomen.
Ja, Salomon Ash onderzocht de invloed van massavorming en ook wel van de publieke opinie in het algemeen op het oordeelsvermogen van een individu. En hij besloot inderdaad, aan de hand van een reeks prachtige experimenten, waarvan ik er één beschreven heb in een recent opiniestuk in KNAK, dat het oordeelsvermogen spectaculair verkleint door massavorming. En van daaruit ben ik...
En massavorming is?
Ja, massavorming is eigenlijk een specifiek groepspsychologisch fenomeen. En dat optreedt onder heel specifieke condities. Het kan niet op elk moment optreden. In de geschiedenis zie je bijvoorbeeld dat het altijd opgetreden heeft in situaties waarin er een groot potentieel aan vrij vlottende, onbestemde angst, depressiviteit en gebrek aan zinverlening is in de maatschappij. En je ziet dat bijvoorbeeld In de toestand die vooraf ging aan de coronacrisis, zag je dat heel duidelijk. Een crisis zoals de coronacrisis berooft mensen van hun historisch besef. Dat is iets zeer opvallends. De crisis komt als het ware voor de mensen uit de lucht gevallen, terwijl je eigenlijk, als je de periode bekijkt voorafgaand aan de crisis, kon zien dat de maatschappij naar een crisis toe ging.
Bijvoorbeeld, in welke crisis zaten we dan?
Ja, wel, de maanden of het jaar voor de crisis bijvoorbeeld, zag je dat bijvoorbeeld dat het gebruik van antidepressiva, dat sowieso al extreem hoog was, in België 300 miljoen dosissen per jaar bereikt.
Ja, het is immens.
300 miljoen dosissen per jaar.
Weet jij toevallig ook in Nederland?
Nee, ik heb het opgezocht gisteren nog. Ja, maar ik vond het niet. Nee.
Ik weet dat in ieder geval meer dan 1 miljoen mensen in Nederland zijn in ieder geval hebben
gebruiken antidepressiva.
Ja, en dat zal de puntprevalentie zijn, dus op één moment. Dus terzelfde tijd zullen er 1 miljoen mensen antidepressiva gebruiken. Dus puntprevalentie. Jaarprevalentie zou veel hoger zijn wellicht. Inderdaad, maar je zag het gebruik van antidepressiva dat extreem hoog was. Maar bijvoorbeeld ook het aantal burn-outs reisde de pan uit echt. Dus in die mate dat in de grote instituties zoals de universiteit nauwelijks nog draaiden. Wij vergeten dat gemakkelijk, maar vorig jaar heb ik er 9 maanden over gedaan om een contract getekend te krijgen tussen mijn onderzoeksgroep en een lab klinische biologie. En eenvoudigweg omdat er altijd iemand, 1 of meerdere personen, een burn-out had. En dat was werkelijk om hopeloos van te worden op de duur. En van,
maar zelfs bij studenten ook. Hè? Ik heb het afgelopen jaren voor het eerst echt ruim bij studenten meegemaakt. Ja. Dat ook heel wonderlijk. Vroeger nooit tegengekomen.
Nee, ook bij professoren. Nee. Kwam vroeger ook weinig voor. Een paar maanden voor de crisis ging ik na een doctoraatsverdediging eten met de doctoraatsjury. En van de 6 professoren aan tafel hadden er 3 een burn-out gehad in de laatste 6 maanden. En dat zegt ons iets over de proporties van het probleem. Ja. Taal daar bijvoorbeeld ook nog bij op. Ik weet niet of jullie het boek Bullshit Jobs gelezen hebben. Ja. Maar ik vond het ook een zeer informatief boek op dit punt. Dat de man dus vertrekt vanuit de observatie dat een enorm percentage van de mensen, ik dacht ongeveer 70%, dus het gevoel hebben dat hun job eigenlijk compleet zinloos is. Toont in welke mate onze maatschappij beheerst werd door een gevoel van zinloosheid en psychisch onbehagen, dat eigenlijk vrij vlottend aanwezig was. Dat betekent dat de meeste mensen niet goed konden zeggen waarom ze angstig, depressief of zich ongelukkig voelden. En dat is een soort vrij vlottend onbehagen in de maatschappij. En dat is de voorwaarde in om het even welk tijdvak voor het ontstaan van grootschalige massavorming. Een massavorming die typisch ontstaat rond een verhaal. En dat verhaal is typisch een verhaal dat een object van angst aanduidt. En ten tijde van de opkomst van het naziregime werden de Joden aangeduid als bron van maatschappelijke problemen en gemakkelijk naar voren geschoven als een object van angst. Door hen hebben wij het niet goed. Maar datzelfde kan perfect georganiseerd worden of rond een virus bijvoorbeeld. Dus het verhaal over het coronavirus kwam eigenlijk binnen in de maatschappij in die sfeer, in een sfeer met zeer veel onbestemd onbehagen en angst. En daarop heeft de angst zich volgens mij, je kan dat moeilijk anders begrijpen denk ik, zich massaal gekoppeld aan het object. En is dat verhaal om het wat ironisch uit te drukken, een succesverhaal buiten categorie geworden. Dus dat heeft de maatschappij werkelijk in zijn of haar in zijn greep gekregen. Dat verhaal over het coronavirus.
Maar de crisis daarvoor, dus dat gevoel van zinloosheid, door een grote hoeveelheid antidepressiva, doet dit zien als een soort einde van het neoliberalisme of het falen van het neoliberalisme? De specialisaties op alle vlakken, waardoor de mensen ook het totaalgevoel kwijt zijn van waar ben ik hier het schakeltje in het geheel?
Ja, zeker. Zo'n zaken spelen zeker een rol. Het productiemodel en zo binnen onze maatschappij, waarbij de producent, waarbij er een soort disconnectie is tussen degene die iets maakt en degene die het object dat gemaakt wordt effectief gebruikt, is bijvoorbeeld iets dat zeker enorm bijdraagt aan de ervaring van zinloosheid. Omdat de voldoening in het werk komt voor een groot stuk uit het feit dat je ziet dat wat je doet een effect heeft op de ander. Dat het de ander blij maakt, dat het de ander raakt, dat de ander er iets mee is. Menselijke zinverlening of de ervaring van zin in het leven ontstaat quasi altijd door het gevoel dat, een soort feedback die van de ander komt, dat wat men doet effectief welkom is. Hè. En dat was precies wat in het boek Bullshit Jobs vermeld wordt, dat de meeste mensen het gevoel hebben dat wat ze doen eigenlijk geen verschil maakt. Hè. Dat ze zich afvragen, wie vaart er in godsnaam wel bij mijn arbeid? Hè. Het is voor de meeste mensen onduidelijk. Hè.
Maar altijd ook zoiets als schaal, hè, de grootte van ondernemingen, van universiteiten, van scholen. Ja. De taal, dat is ook al het punt van jou altijd.
Nee, zeker. Ik herken veel. Op een bepaalde manier raakt het natuurlijk aan het hele binnen de filosofie bekende thema van vervreemding. Eigenlijk al door Rousseau in verband met het grootstedelijke leven gethematiseerd. Iets wat romantisch, maar natuurlijk later door Marx. Die over de type vervreemding eigenlijk van de industriële productie spreekt. Maar ik denk dat wij in de loop van de tweede helft 20e eeuw, dus met name technologische revolutie, en het proces van globalisering dat daarbij hoort, die afstand waar jij ook over spreekt, eigenlijk steeds groter heeft gemaakt. Iemand als Castells thematiseert dus een information age, waar die spreekt over de netwerksamenleving. Eigenlijk ook op precies dit thema, zinverlies. En ik heb ooit in 2004 een boek geschreven, Tijd van Onbehagen. Dat onbehagen, dat is al langer aanwezig. En ik denk wel dat er, en dat zou ook iets kunnen zeggen over het mondiale verschijnsel, hoewel daar denk ik de wetenschap zelf ook een rol in heeft gespeeld. Dat we natuurlijk te maken hebben met een enorme transformatie van de levenswereld van mensen. Dus waar we door technologie, zowel in arbeid als in consumptie, in toenemende mate eigenlijk als functies worden opgevat. En het idee van eigenaarschap, dit is van mij, is van stevigheid. Het gevoel van dat je je leven enigszins beheerst en je tevreden bent met of je scheppend iets hebt waar je vervulling in vindt. En dat is denk ik juist door die grote schaal ook van globalisering, door die sterke functionaliteitsbenadering, wel in toenemende mate onder druk gekomen. En ik denk inderdaad dat je helemaal gelijk hebt. Het lijkt wel alsof er een soort sluimerend onbehagen, maar ook boosheid is, een soort woede, waarin we op zoek zijn naar een iemand die het gedaan heeft, of iets dat het gedaan heeft. En de hele debat in Nederland rond identiteit, trouwens mondiaal, identiteit, een enorme hectiek die daarover, alsof er steeds ook projecties moeten plaatsvinden om eigenlijk een diepere problematiek van zinverlies, een soort gezicht te geven. En ik heb inderdaad het gevoel ook dat precies wat jij zegt, het lijkt wel alsof we een soort van vijand hebben gevonden nu. En daarom hoor je ook bijna die oorlogstaal van we moeten het virus verslaan, alles mobiliseren. En alsof dat de bedreiging vormt en bijna een soort nieuwe zin geeft of moet geven.
Ja, of je bijna opnieuw verbindt.
Ja, inderdaad, dat denk ik ook. Dus inderdaad, dat is het eerste psychische voordeel van het een verhaal dat aangereikt wordt omtrent angst, of een verhaal dat een object van angst aanduidt, is dat de angst gebonden wordt. Ze wordt gebonden aan een object en daardoor wordt ze mentaal beter beheersbaar. En de mens verdraagt niets slechter dan angst die hij niet kan thuiswijzen, angst die hij aan niets kan koppelen. En een verhaal wordt vastgegrepen precies omdat het een object van de angst aandreikt. Dat is het gevaar, dat virus. En dan worden er een aantal maatregelen aangereikt.
Het ontstaat een handelingsperspectief.
Ja, men kan het zo een stuk beheersen. En in de volgende stap vindt men in dat verhaal een minimale zinverlening terug. Want er ontstaat een soort met pathos en heroïek beladen gezamenlijke strijd tegen het object van de angst. Dus men vormt de band, de maatschappelijke band tussen de mensen die een stuk verloren gegaan was, herstelt men een stuk in de gezamenlijke strijd tegen het object van
nou,
de macht.
Dat is mooi, want je krijgt ook de helden en het offer.
Ja, ja, ja,
dus het soort de vakkenvulders werden ze op een gegeven moment zelfs helden. Ik weet niet of dit in Vlaanderen ook gebeurde. Maar,
ja, wel. Het was zeer opvallend. Het woord held werd ook vaak gebruikt. Ja. De helden van de zorg enzovoort enzovoort. Het was inderdaad, er ontstaat een soort nieuwe heroïek.
Ja.
En dat alles samen zorgt voor een soort transformatie van angst in een soort roes. En dat is eigenlijk het verslavende aan de massavorming. Angst wordt getransformeerd in roes. En vandaar heb je de stap naar een ander welgekend fenomeen, de hypnose.
Ja, maar dat is heel grappig. Want dat sluit aan. Ik heb het hier op de zender ook nog eens naar voren gebracht met wat mijn eerste ervaring was. Jij weet het ook nog. Ja, we hebben het er ook over gehad. Dat mij op een gegeven moment in april werd gevraagd van hoe ervaar je dit? En toen zei ik, ik ervaar dit als de droom.
Mm-hmm.
Alsof we in een soort collectieve droom zitten. Mm-hmm. En daardoor ook blikvernauwing, allerlei dingen niet zien.
Mm-hmm.
Maar dat is dus, ik ben heel benieuwd hoe jij die overgang van roes naar hypnose, want dat is precies hoe ik eigenlijk de stemming voelde op dat moment. En dat eigenlijk ook media en alles onderdeel werd van een soort droomachtige...
Wel, de link is zeer direct, denk ik. Gustave Le Bon wijst daar ook op in zijn boek. Hè. De Crowd, in zijn boek La Foule.
Ik
zou
zeggen, lees het. Heel interessant.
Ja, zeer interessant boek.
1895, maar nog heel actueel.
Heel actueel, ja. Hij wijst er dus op dat eigenlijk de verhalen die tot massavorming leiden, precies zoals de hypnotische suggestie, de aandacht zeer sterk op één bepaald aspect van de werkelijkheid richten. En net zoals een lamp, wiens lichtcirkel vernauwd wordt en die slechts één aspect van de werkelijkheid nog belicht en al de rest in duisternis laat verdwijnen. En dus zowel hypnose als massavorming hebben een zeer sterk aandachtsvernauwend effect. Vernauwen het bewustzijnsveld.
Dit is in zekere zin de tijdsextase krimp. Hè? Zoals je bij de droom ook niet meer goed het verleden vasthoudt en ook de toekomst. Hè? Dus je gaat naar het nu. Hè?
Ja, en een deel van het nu.
Ja, precies. En een deel ervan. Ja.
Ja, maar
en
jij zegt ook bij hypnose, mensen onder hypnose kunnen ook echt geopereerd worden. En die voelen dat ook gewoon echt die pijn niet.
Ja, nee, inderdaad. Dus hypnose heeft aan de ene kant een aantal mentaal-cognitieve effecten. Namelijk dat men slechts met een beperkt deel van de werkelijkheid nog rekening kan houden. En dat verklaart waarom je zelfs zeer intelligente mensen er niet kan toe brengen om die eenvoudige afweging te maken van maar er vallen zoveel coronaslachtoffers en zoveel slachtoffers op de maatregelen. En wat jullie doen, ik heb dat letterlijk nog zo gezegd, wat je doet is hetzelfde als mocht er één iemand op de sporen liggen, besluiten om een volle passagierstrein te laten ontsporen om die persoon te redden. Daar lijkt het vaak op. Maar je kan dat met de beste wil van de wereld, zelfs aan intelligente mensen, niet duidelijk maken. En altijd maar weer zegt men, jammer, wat bedoel je dan? Dat je die mensen gewoon gaat laten sterven die aan corona lijden. Dan zeg je van, nee, maar je bedoelt gewoon dat je met meer dan dat moet rekening houden. En dat lukt niet. En dat is werkelijk hetzelfde effect als een hypnose, echt, waarbij intelligentie gewoon uitgeschakeld wordt. Het mentale systeem mag nog zo krachtig zijn, het heeft geen greep op wat niet in het aandachtsveld verschijnt. En inderdaad, in een tweede stap, Je hebt dat cognitieve effect, je hebt een aantal affectieve effecten. Dus de empathie gaat ook alleen maar naar datgene wat nog in de cirkel van het vernauwde bewustzijn valt. En daarnaast, zeer merkwaardig, heb je ook inderdaad het gegeven dat een mens die onder hypnose is of onder de invloed van massavorming, dat die persoon eigenlijk op een ongelooflijk merkwaardige manier zijn eigen egoïstische voordelen opzij zet. En dus volledig opoffert in het belang van het collectieve doel. Dat is dus iets zeer gevaarlijks. We hebben dat in de geschiedenis regelmatig gezien. En iets zeer merkwaardigs. Onder hypnose gaat dat zo ver. Bijvoorbeeld in het Universitair Ziekenhuis van Luik kan je dat nog elke dag, als je wil, gaan bewonderen met je eigen ogen, als je toegelaten wordt tot de operatiekamer tenminste. Maar daar kan je zien dat met een relatief eenvoudige hypnotische procedure iemand zo ongevoelig gemaakt wordt voor de eigen pijn, dat men probleemloos insnijdingen in zijn lichaam kan maken. Er is professor Femonville, opereert jaarlijks een paar honderd mensen, dacht ik, onder hypnose. Enkel onder hypnose. Dus waarbij men dus...
Maar echt hartoperaties, hè?
Dus soms zeer verregaand, hè?
Ja, dus
als
niet
iemand,
een
als
soort
iemand,
klein snee.
Nee. Als iemand werkelijk allergisch is voor chemische of biochemische sedativa, dan kan men zeer verregaande operaties uitvoeren. Ik dacht dat men inderdaad soms openhartoperaties uitvoerde, waarbij men dwars door het borstbeen zaagde, onder hypnose. Maar, ik heb dat ooit in een artikel geschreven en iemand beweerde of betwijfelde dat. Dacht dat er een minimale lokale verdoving nodig was. Ik denk het niet. Ik heb Marie Femmonville proberen te bereiken en ik heb haar nog altijd niet kunnen bereiken, om het haar te vragen. Maar in alle geval, men kan zeer verregaande operaties uitvoeren, puur onder hypnose.
Maar het is inderdaad, het is een bekend verschijnsel. Ik las ook over soldaten, en toevallig eergisteren in een boek van James Hillman. Je kent hem ongetwijfeld ook, een psycholoog. En die beschrijft situaties op het slagveld, waarbij dus militairen niet doorhebben, dus dat ze beschoten zijn. Mm. Maar zo, als ze gefocust zijn, er zit ook iets van die auto-hypno bijna in. Mm. Hè? Dus door angst, maar ook opwinding en focus, pas later bemerken dat ze gewond zijn. En dat gewoon kogels niet gevoeld worden.
Ja.
Dus het betekent eigenlijk dat wanneer we het over die blikvernauwing hebben, het Aristotelische beeld van de ziel, denkend en voelen, dat die natuurlijk dat samenspel, dat je dus kennelijk in de condities van angst of die heftige droomfixatie, dus delen van je eigen gevoelsleven afsnijden. Mm. Tot en met. En daarom komt dat ook niet binnen. Dus dat iets wat gezegd wordt, gewoon niet binnenkomt. Mm. En dat is natuurlijk ook een beetje frustratie die wij ook wel hebben met de thematiek rond corona. Dat het op de een of andere manier lijkt de boodschap dus heel moeilijk breed te trekken.
Ja, en dat is natuurlijk even terug te komen op dat experiment van Ash.
Ja.
Dus dat er een lijn getekend wordt. En dat het is misschien even goed om uit te leggen van hoe dat werkt.
Inderdaad. Solomon Ash bestudeerde dus inderdaad de effecten van groepsdruk op individuele oordeelsvorming. Laat ons zeggen op het individuele denkvermogen. En bracht onder de aandacht dus dat massavorming en groepsdruk eigenlijk mensen tot de meest absurde oordelen kan aanzetten. Of op zijn minst kan overhalen om de meest absurde oordelen te aanvaarden. En ik denk massavorming in het bijzonder, bijna nog meer dan hypnose. Dat is eigenlijk een zeer vreemd proces in dat opzicht. Maar goed, dus Solomon Ash nodigde inderdaad mensen uit om groepjes van 8 proefpersonen uit om in een kamer binnen te komen en toonde hen vervolgens een figuur met dus 1 lijnstuk en daarnaast nog 3 lijnstukken. En op het eerste zicht ziet zelfs een blinde direct dat het eerste lijnstuk even lang is als het derde lijnstuk. Maar Solomon Ash had dus in elk van die groepjes van 8 proefpersonen zaten er eigenlijk 7 medewerkers van hem, vermomde medewerkers, als dusdanig vermomde medewerkers. En die kwamen, hij vroeg dus aan iedereen, aan elk van die 8 proefpersonen, van, zeg mij eens, welk lijnstuk van de 3 lijnstukken rechts is even lang als het lijnstuk links? En de eerste 7 mensen die aan de beurt kwamen, waren de medewerkers van Ash en antwoordden allemaal flagrant verkeerd. Maar werkelijk zo verkeerd dat je nog eens een blinde kon zien dat het antwoord verkeerd was. Maar daarop zag je dat de 8e proefpersoon in 75% van de gevallen, dus dat er, ik ga het anders zeggen, dat er maar 25% van de proefpersonen waren die er consequent weigerden om mee te gaan in dat absurde oordeel dat de eerste 7 mensen uitspraken. Er waren maar 25% van de mensen. Volgens mij zou dit ongeveer overeen kunnen komen met de 25% mensen die nu niet geneigd zijn om mee te gaan in het coronaverhaal.
En daar hebben we het nog niet eens met zo'n angstsituatie te maken. Want dat is, dit is alleen nog maar het groepsdruk.
Dan zit je relaxed aan de tafel.
Ja,
want
het zijn fascinerende experimenten.
Ja.
Hè? Maar het is eigenlijk niet uit de groep willen vallen. Hè? En dan, ik zie het, maar het zal wel niet kloppen. Dus of je ziet hem op een gegeven moment zelfs ook zo. Hè? Dat gaat nog verder. Ja. Maar dan heb je hier nog eigenlijk nog met een situatie, want die nog heel klinisch is.
En mensen dus al onder groepsdruk gewoon een antwoord zeggen waarvan ze denken dat het gewenst is.
Ja, dus, dat was ook zeer interessant aan het experiment. Toen Solomon Ash na het experiment vroeg aan de proefpersonen van maar waarom ben je meegegaan in een oordeel dat overduidelijk totaal absurd was, dan antwoordde een deel van de proefpersonen, ja, ik wist wel dat het verkeerd was, maar ik durfde niet zeggen dat het verkeerd was. Maar interessanter was dat een ander deel, een relatief groot deel ook, ik dacht een 30% toch, antwoordde, ja, ik ben echt beginnen twijfelen aan mijn oordeel. Hè. Ik ben echt beginnen twijfelen of wat ik aanvankelijk dacht en wat overduidelijk juist was, of het wel waar was. En ik dacht uiteindelijk van, ja, die mensen moeten gelijk hebben. Ze zullen nooit alle zeven hetzelfde zijn als er niet iets van aan is. En dat is precies wat je hoort in de discussies omtrent eenvoudige zaken in de coronacrisis die overduidelijk verkeerd zijn. Mensen weigeren om inhoudelijk op de aangebrachte argumenten in te gaan en antwoorden uiteindelijk, als je hen blijft confronteren met overduidelijke absurde elementen in de publieke informatieverstrekking, antwoorden uiteindelijk, let er maar op, quasi altijd, dus, dat kan toch niet zijn dat iedereen het zou zeggen als het niet waar is. En men verwijst naar het feit dat er consensus is in de groep. En dat gaat boven elk inhoudelijk argument.
Ja, en jij, zover als ik begrijp, zeg je ook jij en ook de experts,
ja,
zijn dus onderdeel,
ja,
van die vernauwing,
ja,
en van dit proces van de groepsdruk.
Inderdaad, dat is dus er zijn veel gelijkenissen tussen massavorming en hypnose. Maar er is ook één zeer markant en enorm belangrijk verschil. En dus in een situatie waarin een hypnotiseur iemand hypnotiseert, is er één iemand wakker. En dus het aandachtsveld, het bewustzijnsveld van de hypnotiseur is niet vernauwd. De hypnotiseur beseft dat er een wereld is buiten datgene waar hij de aandacht op richt. En in massavorming is dat vaak niet het geval.
Dan is er niemand wakker.
Nee, de experts.
Woken.
En de experts en de media zijn vaak nog meer. Het aandachtsveld van de expert is vaak nog meer vernauwd. Eigenlijk is hij door zijn opleiding, die zeer unilateraal op virussen is gericht, ook door de voordelen die het verhaal hem brengt. Hij wordt aangesteld als expert, krijgt veel aandacht, krijgt onderzoeksgeld, enzovoort, enzovoort. En daardoor gaat hij vaak nog meer mee in het verhaal, is hij er nog meer door bevangen. Ik zeg daarmee niet dat er niemand echt wakker is. Misschien, ik denk dat ook Le Bon merkt dat ook op. Er zijn soms mensen die wel wakker zijn en die gebruik maken van het verhaal van het moment. Die beseffen dat men kan surfen op het verhaal, dat men het verhaal kan misbruiken om er voordeel van te maken. Het zou mij verwonderen als dat in deze crisis niet zo is. Maar ik denk dat men gemakkelijk de rol van die mensen overschat. En je kan het fenomeen dat zich nu rondom ons afspeelt nooit hoofdzakelijk begrijpen op basis van intentionele, bewuste, wakkere manipulatie, denk ik. Die gebeurt, maar de meeste mechanismen die je ziet rondom u zijn volgens mij het gevolg van de grotendeels onbewuste mechanismen van de massavorming.
Ja, jij bedoelt een beetje het onderbuikgevoel bij een aantal mensen is, wie zit hierachter?
Wie zit hierachter?
Wie zit hierachter? Ja. Dus ja. Bill Gates of China, ja, of weet je, wie, ja, zit hierachter?
Ja.
En jij zegt, ja, misschien gewoon niks. Gewoon, wij zijn er zelf bevangen door.
Ja, ik denk dat veel van de mensen die aangeduid worden en waarvan men verwacht dat ze bewust de boel belazeren, zogezegd, dat die vaak ten eerste ook voor een groot stuk gegrepen zijn in dat verhaal. En dat zij wel degelijk eigenlijk tegen onze intuïtie in, of tegen de intuïtie van veel mensen in, zelf een stuk geloven dat men uiteindelijk goed doet met dit verhaal. Dat men eigenlijk ook voor een groot stuk blind is. Ik denk dat echt wel. Ik denk dat zowel de mensen die fanatiek geloven in het verhaal, als degenen die er zeer fanatiek tegen zijn, en die geneigd zijn om in de experts en zo comploteurs te zien, dat ze eigenlijk
beide door hetzelfde.
Ja, eigenlijk maken ze volgens mij vaak eenzelfde fout. Dat ze de wakkerheid en de almacht en de alwetendheid van de expert zwaar overschatten.
Ja, dus als je er zo tegen ageert, dan overschat je eigenlijk hun kennis.
Ja, ik denk dat het eigenlijk, de mens heeft een algemene neiging om de aandeel van bewuste processen te overschatten. Zowel in zijn eigen functioneren is hij geneigd om te denken dat hij zijn leven bewust stuurt. En dat is meestal niet waar, want het grootste deel van wat je doet is eigenlijk onbewust gestuurd.
We rommelen maar wat aan.
Jawel, ja. We worden gedreven door factoren en krachten waar we eigenlijk geen besef van hebben. Dat refereert naar Freud zijn beroemde uitspraak, het ik is geen meester in eigen huis. En ons ik denkt dat het baas is in zijn eigen huis, maar het wordt eigenlijk voortdurend buitenspel gezet en overroeld door het onbewuste, en buiten zijn medeweten om. En ik denk dat we dezelfde neiging hebben als we maatschappelijke processen beoordelen, om te overschatten wat er bewust georganiseerd wordt en te onderschatten welke onbewuste processen er allemaal een rol spelen. Daar mag ik nog één iets aan toevoegen. Daarmee zeg ik niet dat er geen bewuste manipulatie is. Hè. Want er zijn natuurlijk commerciële belangen. Er is van alles in het spel. Ja. Het zou dwaas zijn om dat te ontkennen. En dat is een probleem ook in het huidige maatschappelijke debat. Als je niet overeenstemt of als je het niet eens bent met het dominante verhaal, word je zo gemakkelijk weggezet als complotdenker, terwijl er eigenlijk vaak in het discours van veel van de alternatieve verhalen geen enkele reden is om te zeggen dat die de structuur van een complot hebben. Het is niet omdat je spreekt over bewuste manipulatie dat je een complot ontwaart. Om over een complot te spreken is er bewust, planmatig, geheim en kwaadwillige interventie nodig. Die zaken moeten aanwezig zijn. Pas dan kan je spreken over een complottheorie. En dan nog, er zijn natuurlijk, er bestaan ook zoiets als een complot.
In heel de geschiedenis hebben
we een complot geschiedenis. Tenzij je gelooft dat Caesar toevallig door 23 mensen tegelijk neergestoken is, geloven in complotten.
Maar misschien nog één element als toevoeging. Ik denk, je hebt een soort wisselwerking of een dialectiek tussen massa en expert. Waarbij die angst denk ik een heel belangrijke rol speelt. Want op het moment dat jij angstig bent, dan zoek je ook toevlucht. Ik heb het gisteren nog meegemaakt met iemand die ik goed ken. Die zegt, ja, ik ben nou eenmaal angstig. En dan op zo'n moment is het belangrijk dat ik mensen die gezag hebben, dat ik die het heft in handen laat nemen. En dat is denk ik ook wat hier gebeurt. Je weet, je hebt allerlei onzekere factoren. We moeten wel iets doen met elkaar. Dat creëert al een soort van gemeenschap. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dan komt de kapitein. Dus het verlangen om dan gewoon die kant op te gaan en dan te zeggen, ja, maar die moet het wel weten. Die hebben ervoor gestudeerd, dat wordt dan ook, die hebben ervoor gestudeerd. En wie ben jij om dan daar kritische kanttekeningen bij te plaatsen? Dus het is een soort bevrijdend moment ook, dat je iemand kan aanwijzen.
Het geeft zekerheid
en daarmee een zekere rust van, oké, we zijn nu in ieder geval in een... Dat is beter dan dat we een cacophonie van opvattingen hebben. Dus mensen, en dat is ook wat Le Bon naar voren brengt, mensen verlangen eigenlijk ook naar eenheid. Ze dulden eigenlijk geen tegenspraak.
Dus nee.
Dat beangstigt eigenlijk.
Dan wordt het onzeker.
Het verhaal.
Dus de expert is degene die het verhaal belichaamt.
Het is een sjamaan, die moet...
Die krijgt een soort shamanistische rol. En die gaat ons leiden. En dat is ook wat er denk ik fout gegaan is in de politiek, dat te veel de specialist naar voren is geschoven. Terwijl het in de kern, en daar refereer ik aan jouw begin, in de kern is dit natuurlijk gewoon een politiek vraagstuk. Je moet verschillende belangen en waarden afwegen. Dan rustig eigenlijk zeggen, nou zeker had dat deze zomer moeten gebeuren. In het begin kun je het nog begrijpen, veel zaken onduidelijk, maar dat had echt daar moeten plaatsvinden. En dan zeg je, ja, nu moeten we de blik inderdaad verbreden en dan naar een verhaal toe gaan waarin we... iets gaan bijstellen van wat we eerder hebben verteld. En daar zit denk ik ook een angel, want dat betekent dat de expert die het voortouw heeft genomen zou moeten zeggen, ja, ik heb me misschien toch wel een beetje vergist.
Wat nu onmogelijk geworden is. Want de gevolgen zijn zo zwaar dat de expert bijna letterlijk zijn leven op het spel zet.
Als hij nu
de bevolking niet kan overtuigen dat er nog veel ergers te wachten staat, dan gaat men onvermijdelijk tot de conclusie komen, maar als dit alles was, dan weegt dit niet op tegenover de gevolgen die we nu 50 jaar gaan dragen. Dus, met andere woorden, er zijn mensen die letterlijk, en ik begrijp hen in zekere zin, ik begrijp hen, die letterlijk vechten voor hun leven om de mensen ervan te overtuigen dat als men niet doorgaat met alle soorten maatregelen, er nog veel ergers op komst.
Ja, want als het blijkt, net als in Zweden, wat is gebeurd.
Ja.
Hè, dus we gaan hier iets terughoudender mee om. En daar liggen de IC's niet bomvol. Hè, zoals een tijdje ook zelfs even leeg. Dat de gevolgen misschien wel niet zo erg zouden zijn. Dan zou een heel veld heeft dan gefaald.
Met alle schade van dingen natuurlijk. Levens en
ja, enorm.
Dus levenswerk.
Want dit gaat dus nu pas beginnen. Hè?
Ja. Het moet dus gewoon eigenlijk, het virus moet ons pakken eigenlijk. Want anders is het...
En het inderdaad, en daar zit er een enorm gevaar in. Dus want de slachtoffers ten gevolge van de maatregelen, die gaan nu beginnen
inslaan.
Vallen. Hè? Die gaan dus de oversterfte omhoog drijven. En het risico is zeer reëel, ik denk bijna onafwendbaar, dat men de slachtoffers die door de maatregelen vallen, dus toeschrijft aan het coronavirus. En dat, en dat men ze dus gebruikt om de maatregelen te verantwoorden, nog verder door te drijven. En zo zit je in een vicieuze cirkel. Strengere maatregelen zorgen voor meer slachtoffers. Meer slachtoffers zorgen voor strengere maatregelen. Dat is echt een enorm gevaarlijke vicieuze cirkel die op termijn voor een quasi onbeperkt draagvlak kan zorgen in de maatschappij. Voor steeds strengere maatregelen en voor maatregelen die we nu nog als absurd beschouwen. En zoals op een bepaald moment was een viroloog in België die zei dat het misschien beter zou zijn om besmette mensen in kampen te isoleren en daaraan behandelingen te onderwerpen. En maar dat betekent dus, dat werd na korte tijd als onhaalbaar en onwenselijk afgevoerd. Ja. Maar als de angst stijgt, gaan we die grens passeren. Ja, gaat er draagvlak ontstaan voor zo'n maatregelen? Ja, dus gecombineerd met zo de problematische validiteit van testen.
Hoe kijk jij zelf aan? Ik heb een aantal laten we zeggen, mensen die ook toch wel bij beleid betrokken zijn, wel gesproken over het perspectief. Ook in de politiek en daarbuiten. Je merkt dat het perspectief steeds diffuser begint te worden. Mm. De zekerheid dat we een vaccin krijgen, dat werd aanvankelijk gezegd, eind van het jaar dan, begin volgend jaar, die laat men los. Ik hoor nu al verhalen, het wordt 2021, het einde. Sommigen zeggen, maar misschien nog wel langer. Er komen de stemmen op dat vaccins, denk maar aan de griep, nooit voldoende dekkend worden. Dus en ondertussen zit je dus wel in dat verhaal.
Absoluut.
Dus met een technologische oplossing, we hebben een probleem, hebben we een vaccin. En die verwachting wordt niet ingelost.
Nee.
En wat hoe kijk jij dan naar als die verwachting dus niet wordt ingelost?
Ik heb van in het begin gezegd van de crisis, je zal zien als het vaccin er is, gaat dat niet betekenen dat de maatregelen stoppen. Dus met andere woorden, het verhaal gaat dan niet loslaten. De ideologie die dan de macht gegrepen heeft en die al een stuk geïnstitutionaliseerd gaat geraakt zijn, die gaat niet meer loslaten. En dat is wat je nu meer en meer virologen hoort zeggen. Het vaccin zal niet betekenen dat er geen mondkapjes meer moeten gedragen worden. Ja. Het vaccin zal niet betekenen dat het virus verdwenen is. We zullen moeten leren leven met het virus. Wij gaan het verhaal blijven maken dat de maatschappij bepaalt. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk, we kunnen daar kwaad om zijn, we kunnen dat onmenselijk vinden enzovoort enzovoort. Maar in zekere zin is het ook de manifestatie van een heel eenvoudig principe. Dat wie de macht heeft, die macht probeert te bestendigen. En dat is een heel eenvoudig principe.
En de macht in dit geval heeft de virologen?
Ja, dus eigenlijk, ik denk dat we eigenlijk de doorbraak zien van een soort ideologie. En van een soort mens- en wereldbeeld, dat al van in het begin van de verlichting een stuk opgang gemaakt heeft. Het mechanistische, biologisch-reductionistische mens- en wereldbeeld, dat eigenlijk langzaam de geesten in beslag genomen heeft. Op de duur was iedereen er werkelijk van overtuigd dat de mens te herleiden valt in lichaam en bewustzijn tot een biochemisch proces, tot de interactie, de mechanistische interactie tussen elementaire deeltjes. Eigenlijk is dat idee op zich totaal voorbijgestreefd door de wetenschappen zelf. De mechanistische wetenschappen zelf heeft dat totaal voorbijgestreefd. Heeft gans de idee van strikte voorspelbaarheid van gedetermineerdheid door mechanistische interacties. Zelfs van de idee dat je het bewustzijn zou kunnen herleiden tot het materiële is volledig voorbijgestreefd. Maar dat geldt voor de top van de wetenschap. Dus voor een aantal wetenschappers die grens al lang gepasseerd zijn. Maar de rest zit nog altijd volledig, het mens- en wereldbeeld van de meeste mensen, zit nog altijd volledig gevangen in het mechanistische denken. Ja. En eigenlijk is het logisch. Als de angst dan hoog genoeg komt in een maatschappij, gaat men daar de autoriteit zoeken in dat verhaal en in de representanten van dat verhaal. En degene die dat verhaal representeren, zijnde de biomedische wetenschap, de mechanistisch denkende wetenschap. Dit is wat we nu meemaken. Dat is een logisch gevolg van het argeloos cultiveren van het bioreductionistische mens- en wereldbeeld gedurende de voorbije eeuwen. En dus dat was een tak van de verlichting, niet de volledige verlichting, zeker niet.
Nee, zeker niet.
Maar een tak van de verlichting en een eenvoudige tak van de verlichting die alles simplistisch en reductionistisch voorstelt en dat geeft altijd meest greep op de grote groep.
Ja.
Dat
is, ik heb in een andere context wel gezegd van wat we eigenlijk meemaken is de crisis rond de moderniteit zelf. En je zou kunnen zeggen, we hebben de ineenstorting gezien van het communisme. Die had ook de waarheid, was natuurlijk ook een bepaald sturingsideaal. waarin je de wereld inricht zodat er een volledig rechtvaardige samenleving zou komen met bepaalde, zelfs nog tot de loop der geschiedenis. We hebben een, dat je zou kunnen zeggen, dat is ontmaskerd, dat is ineengestort. We hebben nu de aanval op het neoliberalisme, waarvan, ik denk aan het boek van Gabriel van der Brink recent, Ruw ontwaken uit de neoliberale droom. Het zou wel kunnen dat er één grondstroom, en dat sluit ik bij aan, eigenlijk overblijft. Die zowel in die liberale samenleving als in die communistische samenleving, dat is namelijk technicisme.
Ja.
Wat zowel in het communisme als in het liberaal kapitalisme zichtbaar was. En dat je nu eigenlijk ziet, in deze fase, dat het verschil tussen China en het Westen niet eens meer zo groot is.
Nee, natuurlijk niet.
Dus je ziet dat het technische, een soort technische ideologie, eigenlijk nu de overhand neemt.
En de macht gegeven.
En de politiek. Het is daar niet voor niks.
Ze hebben ze op een troon gezet.
Ja, absoluut. En het is niet voor niks dat big tech nu floreert. Hè? Dus, en dat ook in de crisis...
Ja, dat is tech, maar jij zegt ook de biowetenschap.
Ja, maar dat is bij elkaar.
Eigenlijk behoren ze allemaal, denk ik, alle twee...
Dat is dat technische.
Er zijn twee representanten van het mechanistische denken. De idee dat je de mens en de wereld kan zien als een mechanistisch interagerende set van moleculen, atomen, subatomaire deeltjes. En ik denk dat die eigenlijk altijd gepaard gaat met de waan dat de mens alles kan begrijpen en alles kan controleren. En dat is eigenlijk een eigenschap daarvan. Eigenlijk kan je de huidige crisis voor een groot stuk herleiden tot het probleem van de mentale hoogmoed van de mens. De mens die denkt alles te kunnen begrijpen, alles te kunnen voorspellen, alles te kunnen controleren. Ik denk dat het dat soort mens- en wereldbeeld is die tot het gebrek aan zinverlening heeft geleid. Ja, ja. Want binnen dat wereldbeeld is uw leven zinloos. Hè? Het mechanistische mens- en wereldbeeld is per definitie een wereldbeeld dat zegt dat uw bestaan een puur mechanistisch effect is van deeltjes die met elkaar interageren. Dat er geen richting in uw bestaan zit. En dat je eigenlijk is alleen maar, om in Aristoteles in termen te spreken, materiële oorzaken. Er zijn materiële deeltjes die met elkaar interageren en die hebben nooit mineralen, planten, dieren en dan de mens gevormd, maar er zit geen richting in. Uw bestaan is eigenlijk te herleiden tot een dood mechanistisch proces. Als je vanuit zo'n mens- en wereldbeeld vertrekt, dan is het niet vreemd dat je uiteindelijk besluit van waarom dient mijn lijden eigenlijk, wat is de zin van mijn leven, waarom werk ik? Dat is niet raar. Hè? Dus op die manier kan je bijna niet anders, als je het ver genoeg doortrekt, dan gebrek aan zinverlening ervaren, dan angst ervaren, dan depressiviteit ervaren en dan uiteindelijk vatbaar te zijn aan massavorming, waarbij je wat doet, waarbij je precies nog harder vastgrijpt aan een soort ideologie
die
het probleem veroorzaakt is. Ja, en dat is precies Altijd zo. Iemand die verslaafd is aan alcohol, staat op met pijn aan zijn hoofd van het drinken de vorige avond. En wat doet hij om zijn pijnlijk hoofd op te verhelpen?
Hij drinkt nog meer.
Ja. Dus dat is net hetzelfde. Met ideologieën zie je net hetzelfde. Als een ideologie op het punt staat om te vallen, dan grijpt men zich er nog harder aan vast.
Ja. Dit is in die zin is het ook wel spannend. Hè? Dus ik weet niet waar dit naartoe beweegt. Ik heb zelf in de tijd van onbehagen die vergelijking met de Matrix gemaakt. Hè? Dus en fascinerend genoeg vind ik eigenlijk die film steeds actueler worden.
Ja.
Hè? Dus dat we nu echt achter het scherm gedrongen worden.
Ja.
Hè? Opgesloten raken. En dat een soort van zelfsprekendheid wordt. Van, nou ja, dat is afscherming. Hè? Dat is de... En inderdaad elementaire deeltjes van Wellebeck, bijna alsof het social distancing. We worden elementaire deeltjes. Het lichamelijk samen zijn is gevaarlijk. Hè? Je moet schermen ertussen, mondkapjes. En dat het gekke dus is dat de reflectie daarop, van wat zijn we eigenlijk aan het doen en waarom en wat is leven en wat is ziekte en wat is gezondheid. En dat die eigenlijk verdwijnt door een angst die ons het zicht opneemt op dat wat waardevol is. En dat is, ja, ik ben heel benieuwd of dit een houdbare scenario is.
Nee, het is natuurlijk totaal onhoudbaar. Helaas moet ik een beetje gaan afronden, maar ik wil nog heel graag met jou laatst nog even, je had het over die groepsvorming, de kracht van het denken, maar dus ook het placebo-effect. Dus de kracht van het placebo-effect. Dus je hebt zelf de kop, kan een mens sterven van angst?
Ja, daar is een ander artikel van.
Een ander artikel?
Ja, inderdaad, ja.
En daar zeg jij op, ja.
Ah ja, kan een mens sterven van angst? Absoluut, dat is op de meest rechtstreekse manier gedocumenteerd door een aantal antropologen. Die dus in zogenaamde primitieve samenlevingen, want wij zijn even primitief op dat vlak, hè, maar in zogenaamde primitieve samenlevingen frequent geobserveerd hebben dat een sjamaan, hoe een sjamaan bijvoorbeeld iemand aanwees met een toverstaf of een magisch been en daarbij een vloek uitsprak. Dus de sjamaan wees iemand aan, sprak een vloek uit en daarop stierf die persoon binnen de paar uur van angst. Hè. En altijd op dezelfde manier, zijn gelaat trok bleek weg, ogen vielen in en uiteindelijk stokte de adem en stierf hij. Tenzij hij een andere sjamaan kon vinden binnen die periode die een tegenvloek uitsprak, die een contraformule uitsprak. Dus dat is het meest rechtstreekse bewijs, maar ook die enorme invloed van psychische factoren op ons lichaam, die is in onze maatschappij minimum even zwaar aanwezig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het feit dat de meeste medische behandelingen, ik zou daar uren kunnen over vertellen, maar die worden...
Ik weet, ik heb er vrij veel zelf over gelezen. Het is indrukwekkend.
Indrukwekkend.
Dus daar wilde ik graag het toch even vertellen.
Ja, zelfs operaties, eigenlijk placebo-operaties hadden vaak vergelijkbare effecten als hartoperaties.
Ja. Ja.
Placebo's bleken in staat om...
Zeg, zo'n rituele handelingen.
Ja, en eigenlijk zijn het, net zoals de handelingen van de sjamaan, in de eerste plaats symbolische handelingen. Ja. Wij geloven in een mechanistisch mens- en wereldbeeld. En we gaan bij een dokter die voor ons de autoriteit is in dat mechanistisch mens- en wereldbeeld. En we worden genezen voor een groot stuk door de handelingen die die arts staalt, door die autoriteitsfiguur staalt. En dus placebos werken eigenlijk ongeveer hetzelfde als hypnose. Ze wekken, hypnose focust de aandacht op een bepaalde voorstelling. En het placebo focust de aandacht ook op een bepaalde voorstelling, namelijk de voorstelling van genezing. En daardoor smelt uw lichaam, zich bij wijze van spreken, in die voorstelling en geneest het op de meest spectaculaire manieren. Dus het werkingsmechanisme van massavorming, hypnose en placebo zijn gelijk, het ene in negatieve zin, het andere in positieve zin. Een nocebo is het equivalent van een placebo, maar dan in negatieve zin. En bijvoorbeeld een negatieve uitspraak van een arts, die onterecht is, zal u gemakkelijk ziek maken als je niet oplet. Je lichaam zal zich in de door de arts negatief opgewekte voorstelling gaan smelten en zal dus ziek worden. Dat is eigenlijk een domein waar er enorm veel over te vertellen valt. Je kan daar ook verwijzen naar dierenexperimenten die op de meest fascinerende manier hebben geïllustreerd wat de invloed is van voorstellingen op het lichaam, ook bij dieren. En die zijn zo ver aan.
Het geeft eigenlijk eens te meer aan hoe belangrijk het is om op je woorden te letten. Ook waar het gaat om medische wetenschappers of binnen de media. Want het verhalen gaan dus ook een eigen effect sorteren. Dus door een...
Door de verhalen?
Door een teveel aan angst gaan wij dus ook onszelf ziek maken.
Ja, absoluut.
Dus dat is een...
Angst is niet alleen gevolg van de coronacrisis, het is ook oorzaak. Hè. Dus het veroorzaakt bij longinfecties in het bijzonder, stijgt de mortaliteit bij muizen met 40% als ze experimenteel onder angst gezet worden. En bij mensen heeft men dat natuurlijk niet experimenteel kunnen doen. Dan kan, het is onethisch om mensen zo sterk onder angst te brengen dat ze sterven, of dat ze sneller sterven van de longaandoening. Maar naturalistische studies tonen effecten in dezelfde grote orde. Hè. Namelijk ook stress zorgt voor een immens veel
grotere en daarom is dat redelijke verhaal rond corona is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat je niet denkt van, oh, ik ga dood, of ik kom op het IC, of ik... Gewoon met de cijfers kun je het laten zien. Ja. Ik had een bijeenkomst met een groep van 8, 9 mensen. Twee waren notabene de afgelopen half jaar ziek geweest. Ernstig ziek. Echt stevig ziek.
Aan COVID of gewoon in general?
Griep. Allebei op de IC terechtgekomen, longontsteking, maandenlang recupereren enzovoort. En ik zei, het is toch wel ook belangrijk dat wij ons realiseren, we hebben het hier niet eens over corona, maar we moeten naar een verhaal waarin dat ook bij de griep gewoon gebeurt. Sterker nog, bij een behoorlijke groep mensen.
Gebeurt dat?
Gebeurt dat gewoon.
En
het is bij de
corona. Je kan ziek worden.
En je kan ziek worden. En bij corona nogmaals, het is natuurlijk een klote ziekte, daar gaat het allemaal niet om. En als je weerstand niet goed is, dan gebeurt dat. Maar we moeten het verhaal echt, we moeten uit die hypnose.
Ja, inderdaad.
En het redelijker verhaal.
Ja, absoluut. Matthias, Ad, ontzettend bedankt. Ik denk voor als mensen toch, ik heb het zelf ook gelezen, ik vond het ontzettend nuttig.
Ja, 19e eeuw, eind 19e eeuw. Nog steeds
niet te geloven, ja, 1895. Ja. Om toch te begrijpen van waar zitten we in. Dan kan iemand van, nou ja, 120, 30 jaar geleden ons toch nog veel wegwijs geven hierin.
Inderdaad.
Dank voor het mooie gesprek.
Graag gedaan. Ja.